Goedemorgen iedereen. Ik ben je naam vergeten die gitaar speelt. Noem je? Didi. Didi vertelde van, Ivan komt nu aan, dan ik je wat tegen. Wel, ik heb hier al iets tegengekomen, oké? Okay? Ik wil je daar deelgenoot van maken. Maar het was niet aan mijn voet of aan mijn been of zoiets, hè? Maar nu, vrijdag laatst niet, maar de week ervoor, zijn ze met een auto in onze voorgevel gereden. Hè? Ja. En ik zat net in de gevangenis van Oudenaarde. Hè? Dus mijn vrouw kon mij niet opbouwen, dus, maar zij was thuis. En meteen al een zegen ook, want normaal ging zij gaan sporten. En dus dan rond 7 uur komt zij altijd thuis aan de voordeur. Hè? En het was in de hoek van waar dat de voordeur is. Dus eigenlijk kon ze evengoed omver gereden geweest zijn. Hè. Dus dat ging heel iets anders geweest zijn. Maar uiteindelijk hebben die mensen ook vluchtmisdrijf gepleegd. Hè. Nog een keer. Hè. En, maar recht over de cafébaas had foto's genomen. Hè. Dus 2 foto's. De eerste foto zie je mijn vrouw haar hoofd uit de deur steken zo. Hè. Niet met de vraag van, oei, met een voorgevel, hè, maar hebben jullie geen pijn? Is er niemand gekwetst? Hè? Dus dat raakte mij al zo van, mijn vrouw is een beetje ook zo raar als ik. Hè. Die voorgevel kon haar op dat moment niet schelen, maar wel de mensen in die auto. En dan schijnbaar hebben die mensen, de chauffeur is in de passagiersstoel gaan zitten en passagier, chauffeur, en ze zijn weggereden. Hé. Maar die tweede foto is dan het plaatnummer. Hé. En dus ja, mevrouw heeft dat ook moeten aangeven aan de politie. Hé. En dat was dan weer het komieke. De politie had gevraagd, ja, waar is uw man? Hé? Ja, hij zit in de gevangenis. Dus ja, dus die politie keek al maar. Maar ja, je komt straks terug, zeg. Dat was een anekdote. Dus nu, met die voorgevel, dat komt in orde. Hé. Maar wat ik ook wilde zeggen deze morgen is dat ik altijd geniet ook van jullie lofprijs. Dus, en als ik ervan geniet, dan zal God zeker ervan genieten. Hé. Dus echt waar, ik wil dat toch een keer zeggen. Ik wil met jullie graag een tekst. Ja, die staat al klaar zelfs. 1 Kronieken 14. En ik ga het eventjes situeren. Dus David heeft op dat moment 7 jaar geregeerd over Juda, vanuit Hebron. Maar uiteindelijk wordt hij na die 7 jaar aangesteld als koning over heel Israël en Jeruzalem. En het is een beetje rond deze tijdsperiode dat je die geschiedenis dat we straks gaan lezen moet situeren. We gaan eventjes naar dus hoofdstuk 14 vanaf vers 8. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning over heel Israël gezalfd was, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. David hoorde het en trok uit hun tegemoet. Toen de Filistijnen gekomen waren en ze verspreid hadden in de vlakte Rephaim, vroeg David God, zal ik optrekken tegen de Filistijnen en zult hij hen in mijn macht geven? En de Heere antwoordde hem, trek op, ik geef hen in uw macht. Zij trokken dan op naar Baal Perazim, waar David hen versloeg. En David zeide, door mijn hand is God door mijn vijanden heen gebroken, zoals water doorbreekt. Daarom noemde men die plaats Baal Perazim. Zij lieten daar zelfs hun goden achter en op bevel van David verbrandde men ze met vuur. Toen de Filistijnen zich wederom in de vlakte verspreid hadden, raadpleegde David God opnieuw. En God zeide tot hem, trek niet op achter hen aan, maak een ontrekkende beweging, zodat hij hen kunt aanvallen van de kant der balsemstruiken. Zodra hij een geluid van schreden hoort in de toppen der balsemstruiken, trek dan uit ten strijde. Want dan is God voor u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te verslaan. David nu deed zoals God hem geboden had en zij sloegen het leger der Filistijnen van Gibeon tot Heber. En Davids naam verbreidde zich in alle landen. De Heere legde de schrik voor hem op alle volken. Nu, ik wil eerst iets zeggen over de tegenstander. Zal die doen? Heb ik het aangelegd? Ja. Oké. De tegenstander. Hè. De tegenstander, de Filistijnen. En de Filistijnen zijn een volk dat altijd heel de geschiedenis door een tegenstander geweest is van het volk van God. Hè. Reeds vroeg in de Bijbel komen ze op de proppen. Je kunt dat al vinden in Genesis, moet dat niet opslaan. Genesis hoofdstuk 10, vers 13 tot 14. En ze zouden eigenlijk afkomstig zijn van Kreta. Hè. Ik wist dat voordien niet, maar dat was wel goed om te weten. Nu, al die jaren zijn ze echt de hardnekkigste tegenstanders van het volk Israël geweest. En meteen denken wij ook aan de Palestijnen. Hè? Maar eigenlijk hebben die niet veel met elkaar te maken. Dus schijnbaar de Palestijnen bestaan vooral uit Arabische volkeren. Hè? Dus heel vaak maakt men die link, ja, die woont daar al altijd. Dat is dus geen waar, de Palestijnen. Hè? Maar er is een hele discussie daaromtrent. Maar laat mij toch zeggen, oké, dat het niet zo evident is. Hè? Dus dat ze zeggen, ja, we gaan het land teruggeven aan de Palestijnen. Ja, het waren verschillende volken die ook naar daar getrokken zijn. En toevallig worden zij Palestijn genoemd, omdat ze in Palestina wonen. Maar ik wil het vooral hebben over de geestelijke tegenstander natuurlijk van God. Hè? En ik wil het hebben ook over de strijd die gevoerd wordt. En er zijn twee oorlogen of twee... noem ze dat nu. Heb je een oorlog en in een oorlog heb je een... Wat? Een veldslag, ja. Het is dat ik zo. Dus het zijn twee veldslagen inderdaad die gevoerd worden. En de eerste veldslag was dus ook in de vlakte van Rephaim. En wat doet David? David staat er, raadpleegde God. Hij krijgt dus, we hebben dat daarnet gelezen, heel duidelijke richtlijnen wat hij moet doen. En hij doet dat en hij krijgt de overwinning. Wat mij wel opvalt is dat hij zegt, kijk, laat ons dat een keer lezen. Vers 11, hè. Daar staat er, en David zeide, door mijn hand is God door mijn vijanden heen gebroken, zoals water doorbreekt. Dat is bij de eerste veldslag, maar bij de tweede veldslag is God een klein beetje voor. En hij zegt, vers 15, zodra hij een geluid van schreeuwen hoort in de toppen der balsemstruik, trek dan uit en strijden, want dan is God voor u uitgetrokken om het leger der Filistijnen te verslaan. Dus het is niet meer via David, het is dus eigenlijk via God. Hè? En het is zo'n beetje een lesje dat David ondertussen krijgt. Maar wat mij opvalt, dus bij die tweede strijd, hè, het is weer in dezelfde vlakte. Je zou zeggen, die methode heeft goed gewerkt. Hè? Dus ik ga dat weer op dezelfde manier doen. Nee, gelukkig, David staat er, raadpleegde weer God. En het is een hele andere manier van strijd dat hij moet voeren. En hij krijgt weer de overwinning. Dus hij moest volledig op de Heer vertrouwen. En dat is meteen hetgeen dat ik graag ook wil doorgeven voor alles en nog wat. Zelfs dingen die voor ons routine zijn, is het altijd weer de vraag, oké, stellen wij ons afhankelijk van God? Ik heb dat al gezegd, soms geef ik preken één keer, twee keer, dezelfde preek en zo. En het is dus heel gevaarlijk om op je eigen te rekenen, want om duur je weet waar dan de teksten staan en zo. Zegt van, dat gaat goed lukken. Hé. En hij springt van het een naar het andere en dat marcheert goed. Maar het belangrijkste is eigenlijk de afhankelijkheid van de Heer. Hé. Je moet dat weten, ik bereid dat altijd weer voor, alsof het de eerste keer is dat ik dat doe. Omdat dat ik dat zo belangrijk vind, dat ik afhankelijk ben van God. Hé. En dus ook gebed en zo is zo belangrijk. En heb ik daar nooit tegen gezonderd? Absoluut wel, hè. Heel vaak een keer vergeten zo, maar dat is iedere keer weer de les van oké, blijven wij in alles en nog wat afhankelijk van de Heer. Hè? Wat mij ook opvalt in dat stukje, dus we zijn eigenlijk in een strijd gewikkeld. Een strijd tussen, ik noem het geen koninkrijk, maar het machtsgebied van de duivel, hè? En het koninkrijk van de Heer. Dat zijn de twee koninkrijken en het is dus niet gemakkelijk om iemand van dat machtsgebied over te brengen naar het koninkrijk van God. Hè. We weten dat allemaal, maar we hebben te zien bij onszelf hoe moeilijk dat soms is, welke taaien dat we zijn, welke koppenhaard. Maar het is gelukt. Bij de meesten, denk ik toch, die hier zitten, zijn overgebracht van dat ene, van dat ene machtsgebied naar het Koninkrijk van God. En al die jaren is eigenlijk dat machtsgebied van de Satan niet veranderd. Nee, je zou zelfs de indruk krijgen dat het er slechter aan toe gaat. Kijk, bijvoorbeeld, we gaan een keer de tekst in 2 Timotheus lezen. 2 Timotheus hoofdstuk 3, een gekende tekst ook. En ik lees vanaf vers 1. Daar staat er, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Houd ook deze op een afstand. Nu, als je dat leest, sorry, maar ik vind het een beetje bijna de karakteristieken van onze tijd. We komen het echt tegen, ook de stakingen die er nu zijn, voor meer koopkracht. Maar als je kijkt, de mensen hier, zeker bij ons, die hebben het goed. Laat ons eerlijk zijn, het zijn dus een aantal mensen die onder de armoedegrens leven, maar die zie je dus dan niet op de straat. Nee, het zijn degenen die al soms 2-3 keer per jaar op reis gaan en zo. Dat je denkt, maar allee jongens, hebben wij het nu zo slecht hier in het Westen? Ik denk het niet. Maar het is een beetje die tijd ook. Ook inderdaad, kinderen die ongehoorzaam zijn. We hebben dat nu gezien, toevallig, een deeltje van Marokko. De jongeren die rebelleren, het is gelukkig maar een klein deeltje, maar ja, dat typeert weer, of dat zorgt weer dat er een soort smet komt op dat volk, in de zin van, het zijn weer de Marokkanen. Dit is de tijd waarin dat we nu leven, het is heel ernstig. Dat is een zaak die mij raakt, maar ook denk ik dat we nu toch bezig nog altijd zijn met een soort, ik noem dat pre-evangelisatie, we zijn bezig met de grond te bewerken. En het is nodig dat we die grond blijven bewerken. Ik heb gelezen ook in Israël, toen zij Israël binnentrokken rond 1948, toen de Israël een staat werd, toen was de meeste grond echt onvruchtbaar. Nu, ze hebben daar enorm veel energie in gestoken en ondertussen blijkt ook dat die grond een van de vruchtbaarste is van de wereld. Dus dat er daar enorm veel vruchten uit voorkomen. Dus dat heeft mij moed om weer, de grond te bewerken, zodat we niet alleen moeten zaaien, maar ook dat we kunnen oosten. En twee belangrijke zaken zijn dus hier in deze. Dat is ten eerste dat we ons afhankelijk stellen van God. Je ziet, die nezel hebben ze veel te zwaar geladen. En je raakt niet meer vooruit. En ik heb dat al gezegd, van ook al denken we dat we bezig zijn op de juiste manier, die afhankelijkheid van de Heer is zo belangrijk, dat we altijd continu in relatie staan. Dus mijn vraag is ook van, hoe is je gebedsleven? Hoe is je stille tijd? Verwacht je nog gebedsverhoringen? Of is dat een beetje routine geworden? Zo van, ik ga ook bidden, want anderen bidden ook. En verwacht je nog antwoord? En dat is toch echt wel belangrijk. En ik zie, beste mensen, het zijn er verschillende die ook bidden voor het gevangeniswerk. Ik zie dus antwoorden. Ik zie overlangs hebben we ook gebeden voor een man, ook voor kledij en zo. Ja, ik kan bijna aan een winkel beginnen. Zoveel zaken dat ik kreeg, het was ongelooflijk. En vooral die gedetineerde zelf was enorm geraakt ook. Het was iemand die normaal heel rationeel is. En ik kwam binnen en direct een knuffel zo. Merci, merci, zegt hij. Allee, het is ongelooflijk wat hij doet. En ik zei direct, ja, maar ik zeg, ik wil niet, want er was een man die echt Christus aangenomen heeft. Hè. Ik zeg, ja, maar ik wil niet dat mijn broer hier slecht gekleed naar buiten komt. Hè. En hij was nog meer geraakt. Hij zei, ja, een gedetineerde dat ik mijn broer noem. Hè. Ja, dus ongelooflijk. Goed, dat is een eerste zaak, ons afhankelijk stellen van God. Maar een tweede zaak is ook dat we in actie schieten. Hè. Dus David begon met de strijd. Hè. Hij bleef niet bij de pakken neerzitten. Er moet nu gestreden worden. Het doet me eigenlijk wel pijn in heel wat evangelische gemeenten. En door de coronatijd is dat soms nog een beetje verergerd. Dat is dat we een beetje op ons kivive gekomen zijn. Zo, hè. En dat wil niet zeggen dat we moeten acties voeren rond evangelisatie en zo. Nee, je kunt beginnen met je eigen familiekring. Hè. Hoe vaak spreken we daar nog over? En we zingen, we bidden, we lezen onze Bijbel en zo. Maar soms vergeten wij wel dat de mensen hier buiten, die nog altijd in dat machtsgebied van de duivel zitten, die gaan verloren, hè. Die gaan verloren. En daarom is het zo belangrijk dat wij inderdaad ons gaan inzetten. Hè. Meer en meer. Ik dacht, dat is een beetje een boodschap voor het nieuwe jaar. Zo, hé, dat we zeggen, oké, we doen altijd voornemens. Hé. Bij mij is dat heel vaak, ik ga je een beetje vermageren. Hé. Maar dat zijn zo'n beetje loze voornemens in mijn geval toch. Hé. Maar wat dat betreft de mensen tot Christus brengen, is echt wel iets wat dat geen loze belofte mag zijn naar de Heer toe. Maar dat we echt in actie schieten. Weet je wat, hè? Dus het probleem bij ons is dat we heel vaak God willen dienen als adviseur. Wat bedoel ik daarmee? Wel, we zeggen, kijk God, je zou het misschien zo en zo kunnen doen. Hè? Maar voor de rest blijven we op afstand staan. Hè? En dat gaat niet. Hè? Je kunt geen toeschouwer zijn. Het is niet zoals dan aan de voetbal, dat je daar zit te juichen en zegt, oh, ze zijn goed bezig. Hè? Nee. Eigenlijk moeten we zelf op het veld komen. Hè? Beeld u in, zeg. Ik als voetballer, nee. Maak geen illusies. Maar in het geestelijk gebied, of het geestelijk strijdgebied, is het wel zo. Hè. Wordt er verwacht dat wij allemaal op dat voetbalveld stappen. En hoe oud dat je, ik heb dat al gezegd, de leeftijd speelt geen rol. Hè. Het is een beetje zoals Prediker 11, vers 4 zegt, hè, dat staat er, wie steeds op de wind let, zal niet zaaien, en wie steeds op de wolken ziet, zal niet maaien. Dat is eigenlijk prachtig gezegd, ik kan het niet beter uitleggen. Hè. Goed, weet je wat dat probleem is? Ik denk dat we iets missen. Wel, we gaan eventjes naar Colossenzen hoofdstuk 3. Colossenzen hoofdstuk 3. Colossenzen hoofdstuk 3 en we lezen vers 12 tot 15. Colossenzen hoofdstuk 3. Doe dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedheid en geduld. Verdraagt elkander en verheeft elkander. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heer u verheven heeft, doet ook hij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid en de vrede van Christus, tot welke hij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten, en wees dankbaar. Dus je ziet een heleboel dingen. Hè? Als we inderdaad, ik denk dat we soms wel innerlijke ontferming missen. Hè? En nu is het misschien een beetje koud, maar in de zomer zit ik soms een keer op een bank en kijk dan rond zo. Hè? Naar de mensen die passeren. En ik zeg, kijk, die zou die de Heer kennen? En dan bid ik daar ook voor. Hè? Van, Heer, maak dat hij de Heer leert kennen. Pas op, ik doe dat niet altijd, maar soms doe ik dat wel een keer. En dat is goed zo, om echt ook weer die innerlijke ontferming te hebben. Er is ook sprake van goedheid, hè? U inzetten voor de anderen. zachtmoedigheid u inderdaad ook laten, zou ik zeggen, vormen door de Heer?
Geduld.
Hey, dat zijn allemaal dingen die ik soms mis. Ik weet niet of dat bij jullie is, maar ik mis soms. Hey. En dan ook, eigenlijk heel belangrijk, vergeving van elkaar. Hey, zoals de Heer ons vergeving heeft geschonken. Beste mensen, laat het duidelijk zijn, als er onder elkaar geen vergeving is, hoe kunnen we dan een boodschap van vergeving doorgeven? Hey? Dus als er nog mensen zijn waar je echt mee in de knoei zit, broers of zussen, alstublieft, vergeef het hen, maak het goed, want dat is een belemmering, echt waar, voor het werk van de Heer. En vooral,
liefde staat er als de
Band van volmaaktheid. Hè. Ik kan het eigenlijk zomaar zeggen, hè, als we de mensen laten verder leven in dat machtig, in dat machtskoning, of dat machtsgebied van de duivel, hè, dan is het, vrees het een beetje, omdat we te weinig liefde hebben. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Nu, ga ik zeggen, ja jongens, ik heb dat allemaal niet. Ja, ik heb dat dus ook allemaal niet. Hè. En daarom is er ook een remedie. We gaan eventjes verder lezen in hoofdstuk 3, vers 16. Daar staat er, het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat hij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God de dank brengt in uw harten. En al wat hij doet met woord of werk, doet alles in de naam des Heeren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Wel, een eerste zaak dat erin staat, hè?
Voilà, daar is het. Het woord van Christus woont rijkelijk in u.
Kijk, ik denk, wel, nu niet, nu is het een slechte periode, hè? Maar anders, heel wat mensen zijn aan het diëten, hè? Ik zeg altijd dieet, dus dat past beter bij mij. Hè. Maar dieeten, hè, is iets wat dat toch veel mensen proberen te doen. Hè. Maar wat vooral erg is, dat is dat er vooral...
Voilà, als je nog een keer kijkt.
Geestelijk gaan dieeten. En dat is nu een dieet dat je nooit moet volgen. Hè. Die andere probeert dat maar rustig eruit zo... Hè. Bij mij lukt het niet goed, maar een geestelijk dieet, het woord van God aan de kant leggen, ja, sorry, nee, zo'n dieet moet je echt niet volgen. Daar word je geestelijk mager van. Het is beter dat je letterlijk mager wordt, maar geestelijk mager, alstublieft, doe dat niet. En het is raar, hé, we moeten nooit gemotiveerd worden om maaltijden te houden. Is het waar? Ja, het is toch zo. S'morgens ontbijten we, s'middags eten we, s'avonds eten we. Het is nog nooit iemand die mij gezegd heeft, ik ga een paar dagen niet eten. Zo, dat lijkt me leuk en ik zal dan nog vermageren ook ermee. Hé. Nee, mijn vrouw kan wel een keer zo'n maaltijd overslaan, maar bij mij is dat echt moeilijk. Hè. Dus bij mij is het dan echt vasten. Hè. Het vraagt een inspanning. Maar het rare is dat de mens nog veel meer, of zeker de christen, nog veel meer moet gemotiveerd worden om geestelijk voedsel tot zich te nemen. Hè. En nochtans staat er hier, hè, het woord van Christus woont rijkelijk in u. Hè. Dat is eigenlijk de bedoeling, dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. En het gevolg daarvan is, je wordt geleerd en soms ook wel terechtgewezen. Hè. En dat is nodig. Je mag dat weten, ik ben een grote egoïst, hè, die God door zijn genade gered heeft. En... ik denk dat jullie niet veel beter zijn. Hé. Laat me daar eerlijk in zijn. Maar daarom hebben we soms een vermaning, een terechtwijzing vanuit Gods woord nodig. Ik heb dat bijna iedere dag nodig, echt waar. Hé. Dus dat is belangrijk, dat we ons laten onderwijzen en leren in terechtwijzen. Niet met de bedoeling om in een depressie terecht te geraken. Hé, dat je zegt, wat gaat er gebeuren? Hé? Het gaat nooit goed met mij worden. Hé. Nee, bedoeling is eigenlijk... dat we gaan danken met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat is dus een heel andere manier dan dat wij in de wereld zouden verwachten. Als we daar terecht gewezen worden, is het altijd voor u nog een beetje dieper in de put te steken, heel vaak. Maar hier is het echt om je juist op te bouwen.
en te zorgen dat je zelfs blijdschap krijgt. Hè? Want als je begint te zingen met psalmen en lofzang, is het omdat je blij wordt. Hè?
Wel, als je niet blij wordt, als de blijdschap uit Gods, uit je leven weg is, dan zou het wel een keer kunnen gebeuren omdat Gods woord een beetje aan het wegkwijnen is uit je leven. Dus alstublieft, word echt, zoals er staat, het woord van Christus gewoon rijkelijk in u. In de gevangenis van Oudenaarde heb ik ook een jong die tot geloof gekomen is. En dat is ongelooflijk, dat was iemand met zo'n kort lontje. Iedere keer als er iets was, rapport, dat wil dan zeggen dat hij uitgeschoten heeft tegen een of een ander. Dus nu is het al een paar jaar dat hij dus geen enkel rapport meer kreeg, in tegendeel. Hij kreeg overal positief antwoord, ook als hij, zou ik zeggen, met zijn rug tegen de muur gezet wordt door bepaalde uitlatingen en zo. Zegt hij, nee, mijn baas hierboven zei dat ik rustig moet blijven, zegt hij. Dat is ongelooflijk. En hij is ook nog heel knap in alle soorten dingen te maken. Hij maakt dus bijvoorbeeld maquettes van afval, maar ongelooflijk. Dus hij heeft bijvoorbeeld heel de gevangenis van Oudenaarde, vanuit een foto dat hij gekregen heeft, een hele maquette gemaakt. Dus de verhouding kloppen en zo. Dus zelfs nu staat dat nu op een tentoonstelling in Oudenaarde. Hè. En ik vertelde op een bepaald moment over de tabernakel. En hij zei, ja, dat zou nog een keer leuk zijn, moest je daar een maquette over maken. Hè. Zodat ik dan kan meenemen naar preken of bijbestudies. En dat ik zo die dingen kan doen. Ik ga dat maken, zegt hij. Hè. En dus ik heb hem verschillende boekjes gegeven over tabernakel en zo. En ik ging dus nu maandag laatst naar hem toe. En ik dacht, ik ga een beetje studie geven. Maar nee, ik heb mijn lading studie gekregen. Dus hij zei, kijk, aan tabernakel moet ik kijken. En dat staat daar. En het was ongelooflijk. Ik was echt erdoor opgebouwd. En hij was dus inderdaad, het woord van Christus woonde rijkelijk in hem. En dan vloeit hij ook over en kan hij ook dingen aan mij doorgeven. Dus je merkt het, het woord van Christus woont rijkelijk in hem. Dat is een eerste zaak.
Een tweede zaak, dat we dat lezen daarnet, is ook van lief voor hem. Begin niet alleen om te spreken over hem, maar spreek met hem. Spreek inderdaad met hem, maar werk ook voor hem. Dank hem. Heel vaak zijn we een beetje in routine vervallen. En een beetje zingen, een beetje preken, een beetje in zijn woord lezen en zo. Een beetje eten. Nee, alstublieft, doe het allemaal voor hem. En hij gaat een heel ander leven krijgen. Als iets je tegensteekt in je leven, dan is het omdat je het niet meer doet voor hem. Dat is nog een beetje een cru uitspraak dat ik doe. Als je het doet voor hem, dat gaat u niet tegensteken. Dan ga je niet op de verkeerde manier bezig zijn. Maar als alles je tegensteekt, hij moet weer dat, hij moet weer afwassen. Hij moet weer, nee, was ik eraf met de Heer erbij. Zo, dat is plezant. Zo. Hij spreekt zo nu en dan een keer. En vertel me al je dag en zo. Dat is eigenlijk strijken. Strijk met hem. Niet met Jezus natuurlijk, de strijkvoer. Maar ik bedoel, terwijl je continu in contact zit. Ga je gaan werken? Wel, werk voor hem. Dat is heel wat anders. En wat je doet, met woord of werk staat er, doe het allemaal voor hem. En dank er ook voor. En dat is een heel andere houding dan dat je dat weer zit te jammeren. Het is weer zo, het is koud en het is glad en ik weet wat allemaal. Als je lief voor hem, dan ga je zien, volgend jaar maak daar een punt, en begin vandaag, een punt van, dan ga je leven totaal veranderen. Ik weet niet of je nog gehoord hebt van, van dit hier. Ken je dat? Een Ford? Dat is een Ford Capri, ja, juist. Je hebt daar een hele club voor. Ford Capri Club noemt die. Hoe kan het ook anders? Fanclub. Nu, je moet zien, die mensen die komen heel vaak samen, weekends. En die babbelen over niet anders dan over hun Ford Capri. Hoe dat ze hem kunnen opblinken, hoe dat ze de motor een beetje kunnen bijstellen en zo. Ze hebben zelfs speciaal Capri, Ford Capri bestek. Ford Capri borden hebben ze. Ze hebben Ford Capri shirts, t-shirts. Ze hebben zelfs Fort Capri schoenen. Kun je dat voorstellen? Hè? Dus allemaal rond Fort Capri, zeg. Heel een dag door. Hè? Dus, en ik denk, als ze dromen, is het ook verzeer over Fort Capri. Kan niet anders zijn. Hè? En toen dacht ik, amai, zo'n toewijding aan hun Fort Capri. Moesten wij nu een keer zo'n toewijding hebben aan onze Heer, zeg. Hè? Dat hij compleet ons leven doorspekt. Hè? Wel, het is een beetje zoals het hier staat, hè. Het leven is met Christus. Hè? Paulus zegt dat op een bepaald moment. Het leven is met Christus. Dus alles draait rond Christus. En zegt hij, sterven is gewin. Hè? Dus het kan maar beter worden. Ja, hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Hè? Als je inderdaad te maken bent met een sterfgeval, ja, dan zeg je, hey, jongens, hè, dus het gaat bernierwaarts. Wel, als christen kunnen wij zeggen, zelfs al sterven wij, het kan maar beter worden. Hè? Waarom? Ah, je kunt niet meer zondigen, zeg. En we gaan de Heer kennen zoals hij ons kent. Dus het is beter om nu al ermee te leven, oké? Ik zeg soms ook tegen mensen die het moeilijk hebben met mij. Hè? Ik zeg, sorry, maar christen, hè, bijvoorbeeld. Hè? Ik zeg, ja, sorry, het is beter dat we nu proberen hoe met elkaar om te gaan. Want straks ga je nou een eeuwigheid met mij te doen hebben, hè? Dus, maar het is... En soms als mensen dan Christus aanvaren, ik zeg, ja, weet je nu wel wat je gedaan hebt? Hè? Ja, nee. Of ik zeg, je wordt nu mijn broer. Hè? En dat wil dus zeggen van, dat je dan een eeuwigheid met mij geplaagd gaat zijn. Hè? En dan lachen ze zo'n keer. Hè? Maar wij gaan niet geplaagd zijn met Christus. Hè? Wij hebben een leven altijd met Christus. Altijd maar verder en verder. Hè? En het wordt echt maar beter. Hè? Nooit meer kunnen ze een stelling voor zeggen. Hè? Iedere keer als ik dat zeg tegen mijn vrouw, zegt ze, ik zie je uit naar die tijd. Hè. Nee, dat is een grapje. Hè. Maar in ieder geval, dus lief voor hem. Hè. Dat is hetgeen wat ik wel duidelijk maken ook. Als je dat onthoudt naar vandaag, hè, lief voor hem en je zult zien. Het wordt een heel ander leven. Heer, dank u dat we echt u mogen kennen, Heer. Dank u dat we niet zoals die Fort Capri-liefhebbers hier, dat we ons moeten inzetten voor een auto hier en... Lieven voor een auto, maar dat we kunnen lieven voor u, de Heer van hemel en aarde, Heer, die boven alles staat, die ook alles in uw hand hebt, Heer. En wilt u ons echt ook die overtuiging meer en meer geven, Heer. Wilt u maken ook, Heer, dat we rijk worden in het woord van Christus, Heer. Dat we echt meer en meer ook onze relatie met u verdiepen en opmerken, Heer, hoe blij dat u ons wilt maken, ondanks alle omstandigheden. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.